De agenda punt 7, voorbereidingsbesluit, kamergewijze bewoning in de bestemmingsplannen van Gelderop en Mierlo. Een klein changement. En ook hier hebben we een inspreker, inspreekster zelfs, mevrouw Lippitz, als ik het goed uitspreek. En nu is het woord.
Bedankt. Ik ken het procedure niet.
U heeft 5 minuten om in te spreken en dan na die 5 minuten kunnen mensen vragen stellen, eventueel.
En als ik het goed begrijp, daarna mag ik niet meer bevraagd worden?
Daarna niet meer, nee.
Oké. Okay. Ja, niet in deze vergadering. Goed, ik heb het opgeschreven, dus ik ga het voorlezen. Als ik niet goed verstaanbaar ben, zeg het maar. Ik heb een accent, maar ik hoop dat het voor iedereen goed te horen is. Ik wil vandaag gebruik maken van mijn spreekrecht om mijn zorgen te uiten over kamergewijze bewoning in Gelderop. Momenteel zijn er meerdere panden in Gelderop verbouwd tot appartementen en kamerverhuur. Ik ga niet alle deze voorbeelden hier aandragen. Ik wil mijn zorgen uiten aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen buurt. Bij de gemeente is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen om het pand op Sluisstraat 19 te Gelderop aan te passen, zodat er op de begane grond 6 appartementen inkomen. Tot voor kort is dit pand in gebruik geweest als winkel en is recent verkocht. Ik ben zelf een directe buurvrouw van het pand aan de kant van Terborgstraat. Momenteel is kamergewijze bewoning rechtstreeks toegestaan. In mijn beleving is het toestand van de kamergewijze bewoning zonder goed te beoordelen of het wel of niet wenselijk is, een slechte zaak. Eerst bijvoorbeeld een voorbeeld met een praktisch aspect. Zo werd mij bijvoorbeeld verteld vanuit de afdeling vergunningen dat met de komst van 6 appartementen op Sluisstraat 19 geen eisen gesteld kunnen worden aan de extra parkeervoorzieningen. Dit omdat het pand geen bestemmingsplan wijziging noodzakelijk is. Concreet betekent dat de straat met extra 6 appartementen belast wordt met al bijhorend verkeer, zonder dat men kijkt of er voldoende parkeergelegenheid is. Dit lijkt mij volkomen onlogisch. Zo zijn hier nog andere technische aspecten te noemen waarom het niet wenselijk is, maar gezien de beperkte tijd ga ik daar verder niet op in. Verder maak ik me zorgen over de grootte van zogenaamde appartementen. Het lijkt alsof men zoveel mogelijk appartementen in één pand probeert te realiseren. Het merendeel van appartementen bestaat uit 1 kamer met een beperkte grootte. De inschatting is dan ook dat de kamers in een laag prijsklasse voor verhuur aangeboden worden. Ik maak me zorgen dat dit uitnodig is om bepaalde ongewenste praktijken hier te laten vestigen met alle gevolgen van dien. Ik maak me zorgen over overlast. Dit brengt me meteen op een ander punt van de discussie, leefbaarheid en veiligheid. Ik zou graag willen zien dat met name deze aspecten meegenomen worden in beoordeling waar kamergewijze bewoning wenselijk is en in welke grootte. Terugkomend op mijn eigen voorbeeld. Sluisstraat ligt in de wijk Brakhuizen-Zuid. Terborgstraat is daar een zijstraat van. De meeste kamers van Sluisstraat 19 komen aan de kant van Terborgstraat te liggen. Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft de wijk en met name Terborgstraat een slecht imago. Ik heb zelf een zoon van 5 jaar oud. Hij ging vorig jaar voor de eerste keer naar school. Ik heb een keuze gemaakt. Ik heb voor een school gekozen dat niet in Brakhuizen-Zuid ligt. Nu kom ik regelmatig in contact met mensen, moeders, die in andere wijken in Gelderop wonen. Het doet me zeer om telkens een vraag te horen hoe ik in Brakhuizen-Zuid ben beland en op Terborgstraat woon. Dat deze vraag überhaupt aan mij gesteld wordt, zegt eigenlijk al genoeg. Momenteel is er een wijkverbeteringsplan in ontwikkeling om leefbaarheid en veiligheid van deze wijk te vergroten. Alle bewoners met wie ik in contact in Brakhuizen-Zuid heb, hechten belang aan verbetering van leefklimaat en doen eigenlijk hun best om dit te realiseren. Om 6 appartementen van deze grootte toe te staan in deze wijk aan de kant van Terborgstraat is in mijn beleving onwenselijke ontwikkeling en ontkracht de wijkverbeterplannen. Bovendien is er een pand op Sluisstraat 89, het ligt hoger in de straat, dat al reeds met kamers verbouwd is en verhuur gekomen is. Ik maak me zorgen over concentratie van die panden in 1 straat. Ik ben blij met het raadsvoorstel zoals het vandaag gepresenteerd is. Ik blijf me wel zorgen maken over het pand op Sluisstraat 19. Hoe gaat het ermee verder? Ik hoop en vraag jullie om leefbaarheid van de wijk hoog op de jullie agenda te hebben en mogelijkheid tot rechtstreeks kamergewijze bewoning aan te passen. Tot zover.
Dank u wel. Heeft er iemand een vraag aan deze inspreekster? Niemand? Dan dank u voor uw bijdrage en gaan wij het over dit voorstel hebben. Dank u wel.
Bedankt.
Goed, dan gaan we het dus hebben over de kamergewijze bewoning. Is als gevolg van een uitspraak van de Raad van State rechtstreeks toegestaan in veel panden in de gemeente. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om dit aan te passen. Vooruitlopend erop komt er een voorbereidend besluit dat zomaar nieuwe situaties, zodat er niet meer nieuwe situaties kunnen ontstaan. En dat ligt voor. Ik weet niet of de wethouder nog iets ter inleiding wil vertellen.
Dat deze situatie ongewenst is, dat vonden wij ook. Dus wij vonden dat we zo snel mogelijk met een initiatiefvoorstel moesten komen om ervoor te zorgen dat willen we toestaan, eerst via het college gaat lopen. Dus dat wij als college zijnde per situatie kunnen bekijken of het daar gewenst is of niet gewenst is. En daar proberen we hierin te voorzien. We zitten met twee verschillende dingen. Enerzijds is het de kamergewijze bewoning. Dat is het voorstel wat hier voor ligt. En anderzijds is het het vestigen van appartementen. Maar dat valt niet onder dit voorstel. Dus daar moet u een stukje los zien van elkaar. Dat zijn twee verschillende zaken. Tot zover.
Ja, dank u wel. Wie wil hierover het woord? Nou, ik begin een keer daar. Meneer Gaanbaker.
Nou, dank u wel. Eigenlijk heel kort en krachtig. Het feit dat we dit nu moeten doen en eigenlijk een reparatie is van een voorziening, is meer dan een prima voorstel. Dus ik schaar me er volledig achter. En als ik dan zeg, ik dan, wij als partij scharen ons eigenlijk er volledig achter dat we dit als wiedeweerga gaan zorgen dat dit ook gerealiseerd wordt. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Janssen met in de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA deelt de zorgen van mevrouw met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid absoluut. Om die reden kunnen wij ook zeker onze goedkeuring geven om dit huidige manco in het bestemmingsplan op orde te maken. Wel hebben wij nog een aantal vragen, want de uitspraak van de Raad van State betreft namelijk al van 2016. Dus wij zijn wel benieuwd hoeveel aanspraak er inmiddels in onze gemeente reeds is gemaakt op kamergewijze bewoning. We hoorden net van mevrouw al een aantal voorbeelden hierin. En hoeverre is hierbij sprake van ongewenste situaties? Daarnaast horen wij graag van de wethouder of de gemeente verwacht dat op grond van het nieuwe bestemmingsplan planschade ingediend gaat worden, zoals in het voorstel aangegeven wordt. En onze vraag ook of de wethouder de raad adviseert een deskundige naar dit risico te laten kijken, zoals ook aangegeven op pagina 3 van het raadsvoorstel. En tot slot is ons alleen niet heel duidelijk wat de precieze planning inhoudt. De genoemde planning is dat de procedure tot bestemmingsplanwijziging of in werking treden van het voorbereidingsbesluit. Of anderszins. Tot zover. Dank je wel.
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Uitenbroek.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 vindt dat er aan kamergewijze bewoning wel degelijk kaders zouden moeten worden gesteld. Het uitgangspunt in ons land is in principe dat alles wat niet verboden is zou moeten mogen. Maar het zou wat ons betreft te ver gaan om de transformatie van panden naar kamergewijze bewoning zonder meer toe te staan. Ik denk dat de inbreng van mevrouw Lipst daar illustratief aan is. Het gaat erom om misstanden te voorkomen, overlast, leefbaarheid, veiligheid. En vandaar het begrijpen het voorliggende voorstel goed. Dat betreft prima. Alleen wat ons zorgen baart is eigenlijk rechtszekerheid. We hebben via technische vragen geïnformeerd naar de precieze criteria zoals die gehanteerd gaan worden door het college bij het beoordelen van aanvragen. En ook de criteria die dus de basis zouden kunnen zijn voor andere belanghebbende omwonenden om tegen een eventueel verlofje tot kamergewijze bewoning op te komen. We hebben begrepen uit onze antwoorden dat die precisering pas gaat plaatsvinden in de nieuwe bestemmingsplannen. En dat lijkt erop te duiden dat er in de tussentijd op het moment dat dit voorbereidingsbesluit is genomen en een soort vacuüm gaat ontstaan wat dat betreft, waarin de rechtszekerheid voor de omwonenden, de pandeigenaren en overige belanghebbenden niet geheel duidelijk is. Wij hopen toch dat de wethouder daar iets meer duidelijkheid over kan geven hoe dat allemaal juridisch in het vat gegoten is. Tweede punt is, en ja, u noemde dat net zelf, wethouder, wij moeten dingen zo snel mogelijk gaan repareren. De uitspraak is al uit 2016. We zijn al 2 jaar verder. Dat is op zich een lange periode. D66 moest terugdenken aan Boerenbond Aldi, waar we ook te maken hadden met een bestemmingsplan dat niet aan de normen van de actuele wet voldoet. Dus ja, bij deze een oproep tot een proactieve houding van de zijde van het college om indien noodzakelijk, zoals de wielen weer gaat, te zorgen dat onze bestemmingsplannen een goed beleidskader bieden om inderdaad misstanden te voorkomen en onze visie, ons beleid dat wij als gemeente hebben ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Kort samengevat, we zijn voor het voorbereidingsbesluit, maar we denken dat er nogal iets extra's nodig is.
Dank u wel. Anderen nog? Niemand, dan is het woord de wethouder.
Dank je wel. Om te beginnen met D66 over die rechtszekerheid en die precieze planning van het werking treden en dergelijke dingen meer. Op het moment dat uw raad besluit op 5 november hier mee in te stemmen, dan kan dat 6 november gepubliceerd worden. En dan is 6 november in principe de nieuwe regelgeving zoals wij hier besloten hebben van toepassing. Dan is het zo dat op het moment dat er een verzoek komt tot kamerbewoning, dat verzoek bij ons wordt beoordeeld. En dan wordt er gekeken in hoeverre het gewenste situatie en of dat past in de omgeving. En dat is een subjectieve afweging die je op dat moment maakt. En als u het dan over rechtszekerheid heeft voor omwonenden en dergelijke dingen meer, dan zullen wij van geval tot geval moeten bekijken in die situatie hoe dat we daarmee om moeten gaan. En dat kunnen we niet op een andere manier voorzien als op deze manier. Want we laten het of onbeperkt toe of we gaan het er op die manier mee om. Maar er zit op dit moment niks tussen. En dan moet je kiezen tussen twee kwaden. En om te voorkomen dat er huis aan huis situaties ontstaan zoals mevrouw schetst, moeten we in onze ogen kiezen voor hetgeen wat wij nu op dit moment voorleggen. Dus dat je daar een optimum mee bereikt, dat geloof ik niet. Maar we moeten kiezen wat het minst slecht is op dit moment. En dan denk ik dat hetgeen wat we nu proberen te repareren voor dit moment het minst slecht is. En dan zitten we nog met iets anders en dat is dan met de het opdelen in appartementen. Onze huidige regelgeving, zoals die op dit moment wordt toegepast, voorziet er nog niet in dat die appartementen moeten worden voorgelegd als er appartementen worden gemaakt aan de raad. En op het moment dat uw raad vindt dat we daar ook een stap in moeten zetten, dan moeten we daar ook in voorzien en dan moet daar ook een voorstel voor komen om te zorgen dat we dat ook via het college laten lopen, dat we dat van geval tot geval bekijken. Op dit moment is het zo dat op het moment dat een pand gesplitst wordt in appartementen, dat ook nog zonder vergunning kan en die opsplitsing mogelijk is. Dus wij voorzien in dit voorstel alleen in kamerbewoning dat niet meer is toegestaan. Maar het opsplitsen in appartementen zonder dat daar bouwwijzigingen in moeten worden aangebracht, daar wordt nog niet in voorzien. En dat is wel iets wat u mee moet nemen. De uitspraak van de Raad van State, als ik dan naar het CDA ga kijken, hoeveel situaties zijn er ontstaan, dat kunnen we op dit moment niet precies zeggen, want die zijn niet aangevraagd bij ons. Dus wij kunnen op dit moment daar niet precies in voorzien van hoeveel situaties dat in totaal betreft. Die planschade, dat verhaal over die planschade, dat kunnen we meenemen op het moment dat we hetgeen dat nu voor ligt verder uitwerken. Daar kan een buurman, meneer Van Houtert, verder toelichting op geven hoe dat precies in elkaar steekt. Dan zal ik hem zo eventjes vragen om te doen. Even kijken. Dan heb ik volgens mij de vragen die gesteld zijn wel gehad. Dus ik geef graag eventjes het woord aan meneer Van Houtert om daar verder toe te lichten.
Ja, u vroeg eigenlijk van, is het raadzaam om te laten onderzoeken wat het risico is? Ik denk het wel. ja, heel gevoelsmatig denk ik niet dat er heel veel planschade op zal treden. Zeker omdat je pas boven het 2% drempelbedrag, of misschien wel meer omdat het te verwachten was dat deze wijziging eraan zat te komen, uit hoeft te keren als gemeente. Maar net die vraag is denk ik goed om te laten onderzoeken. Van zitten we nou boven de 2% en wat gaat dat dan betekenen voor alle situaties die er mogelijk hadden kunnen ontstaan? Dat geeft wel iets meer zekerheid over om te nemen beslissingen over bestemmingsplan. Dus, ja. Maar dat kunnen we in het traject van het bestemmingsplan, ontwerp bestemmingsplan straks meenemen.
Oké, dank u wel. Iemand nog in tweede instantie? Ah, mevrouw Mulder.
Ja, ik werd een beetje getriggerd door de opmerking van de wethouder over de appartementen. En dat hij ons aangaf, zou je dat niet even meenemen? En ik vraag me even af hoe we dat in deze context moeten zien. Want we hebben het nu volgens mij over kamerbewoning. Kunnen wij dat meenemen? En hoe zouden we dat dan moeten doen? Dat is eigenlijk even mijn vraag.
Oké, meneer Oortwijn.
Ja, de VVD die stilt iedere keer mijn teksten.
U laptop ook een beetje verschuiven.
Ja, inderdaad. En wat mij ook opviel is dat het wel bij de argumenten wordt het gezamenlijk benoemd. Dus het was mij ook niet direct opgevallen dat we het daarna alleen voor kamergewijze verhuur gaan doen of bewoning. Want bij de eerste paragraaf, ik zie Gabriel zoeken, staat waaronder dat verschillende gemeenten er gebruik van maken om kamergewijze bewoning en appartementen uit te sluiten. Dus ik had het eigenlijk ook een beetje als gezamenlijk gelezen. Dus vandaar dat ik eigenlijk al vanuit ging dat het meegenomen werd. En volgens mij kan dat heel simpel. Dan zou ik dat ook voor willen stellen om dat te doen. Voor zover.
Dank u wel. Meneer Uiterbroek.
Ja, dank u voorzitter. Inhakend eigenlijk op het punt wat zojuist al door VVD en PvdA naar voren is gebracht. Als het gaat over het opsplitsen van woningen en appartementen. Eerlijk gezegd verwachten wij dan dezelfde aanpak van het college als voor kamergewijze bewoning. Namelijk dat zij met een advies naar de raad komt over wat zij een verstandig aanpassing of een voorbereidingsbesluit zouden vinden. Dus op het moment dat de wethouder nu zegt van dat moet u doen, dan verwacht ik dat dat ook in een voorstel wordt geformuleerd en ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Dank u wel. Nog andere? Meneer Van der.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag omtrent appartementen. Want u zegt dat een pand zonder meer opgedeeld kunnen worden in appartementen. Maar in mijn beleving moet een appartement via het bouwbesluit toch voldoen aan bepaalde eisen. Zoals een zelfstandige douche, een zelfstandige keuken, bepaalde afmetingen. Daarnaast, als er een appartement gecreëerd wordt in een bestaand pand, meerdere appartementen bedoel ik, dan worden er woningen toegevoegd aan het totaal aantal woningen in de gemeente. En is er niet een contingent woningen dat per jaar gebouwd mag worden? En vallen die appartementen die dan gecreëerd worden daar ook niet onder? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had dezelfde vraag openstaan als de voorgaande sprekers. Met die aanvulling dat inderdaad of het, de opdeling van woningen en appartementen dus in dit voorbereidingsbesluit meegenomen kan worden, of dat er nog een apart voorbereidingsbesluit voor opgesteld dient te worden.
Ja, er zijn veel dezelfde vragen gesteld, dus dat is gemakkelijk. Dat ligt iets gecompliceerder dan met die kamerbewoning. En daar zal meneer Van Houter dadelijk verder toelichten. Om terug te komen op meneer Van Einde. We hebben geen contingenten meer waar we aan moeten voldoen op het moment dat we extra woningen binnen de bebouwde kom toepassen. Dus dat is niet meer zo strikt zoals dat in het verleden was. En op het moment dat er geen vergunningsplichtige bouwactiviteiten uitgevoerd worden, dan hoeft daar geen vergunning voor aangevraagd te worden. Maar hoe dat technisch precies zit, daar kan mijn buurman meer over vertellen. En die kan ook aangeven hoe wij het best kunnen voorzien in het probleem wat we eigenlijk nu net hebben opgeworpen met betrekking tot die appartementen. Het voorstel zoals het er ligt voorziet in die kamerwoning. Voor die appartementen moeten we iets extra's doen. En daar zal meneer Van Houter nog eventjes verder toelichten.
Daar gaat hij proberen. Met risico dat ik als een echte jurist ga klinken. Want het is best ingewikkelde materie. Het is namelijk zo dat in de bouwvoorschriften van de bestemmingsplan, ik noem ze maar even bij de oude naam, wel onderscheid gemaakt wordt binnen de woonbestemmingen in wat voor woning het mag zijn. Dus daar wordt een aanduiding opgenomen, is het een rijwoning, is het een vrijstaande woning, half vrijstaand. Het is zo dat als je vergunningsvrije bouwwerkzaamheden uitvoert om een pand te veranderen, dat je dan eigenlijk volgens de uitleg van de Raad van State ook geen vergunning nodig hebt, ook niet mag toetsen aan bestemmingsplan. Het is zeer de vraag, wij denken dat het anders is, als je wel bouwvergunningplichtige activiteiten uitvoert, dan mag je wel toetsen aan de bouwvoorschrift van het bestemmingsplan en moet het dus die woning blijven, hè, conform die aanduiding in het bestemmingsplan. Dus als het dan een rijwoning is, moet het ook een rijwoning blijven. Maar dan mag je alleen aan toetsen op het moment dat je vergunningplichtige werkzaamheden uitvoert. De mogelijkheid om er appartementen van te maken zonder vergunningplichtige bouwwerkzaamheden is beperkt. Dat is eigenlijk heel erg klein. Dat is heel erg lastig om te doen. De mogelijkheid om een pand in kamers op te splitsen is veel eenvoudiger te doen. Want dan maak je eigenlijk gewoon gebruik van de voorzieningen die er zijn. Dan hoef je geen extra badkamers, vaak geen constructieve draagwandjes, geen gevelwijzigingen. Dus daar zit een heel belangrijk verschil. We denken dus dat het risico bij appartementen een stuk kleiner is. Daarnaast heb je eigenlijk best veel locaties in onze gemeente waar het wenselijk kan zijn om het om te vormen tot appartementen. En is het de vraag of je dat in een voorbereidingsbesluit uit wil sluiten. Ik noem een locatie Topa-terrein, waar het nu binnen een gemengde bestemming rechtstreeks toe is gestaan om appartementen te maken. Daar zou je dan alweer af moeten gaan wijken van je voorbereidingsbesluit. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de winkelstrips Nieuwendijk, hè, waar we toch een verandering zien en graag willen zien. Dus dat is ook wel inhoudelijk weer een andere discussie dan bij de kamerbewoning, waarvan we het allemaal wel eens zijn dat je daar niet zomaar overal toe moet staan. Dus we kunnen het denk ik wel meenemen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. De vraag is of je daar ook een voorbereidingsbesluit op moet nemen, omdat je dan ook meteen op slot gooit om appartementen te kunnen maken. En ja, daar hebben we het wel over gehad, maar de vraag is of dat al menselijk is. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is, het verschil.
Mag ik daar wat over vragen?
Ja, natuurlijk.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, dan wil je met het voorbereidingsbesluit eigenlijk ook meteen een mogelijkheid creëren. Of is er een mogelijkheid voor het college om af te wijken? En dat gaat dan via de korte procedure. Dus wanneer je ervoor zou kiezen om die appartementen ook mee te nemen in het voorbereidingsbesluit, dan verandert er eigenlijk niks voor ondernemers vastgoedeigenaren die appartementen willen realiseren qua doorlooptijd. Want de procedure is dan 8 weken. Alleen moeten ze dan niet 1, maar 2 vergunningen aanvragen, of in ieder geval 2 activiteiten. Dus ik vraag me af of ik dat zo correct weergeef. En wat ik me nog wel even afvraag naar aanleiding van het verhaal over die Sluisstraat 19. Die geeft al aan van er zijn bouwkundige wijzigingen nodig. Maar als het een gemengde bestemming is, dan kunnen wij eigenlijk niet meer toetsen. Zeg ik dat goed?
Kijk aan.
Even bij vraag 1 beginnen. Het klopt dat de doorlooptijd niet anders wordt. Het is wel zo dat het college dan een apart besluit moet nemen om af te wijken van het voorbereidingsbesluit. Dus dat mensen daar ook weer bezwaar tegen kunnen maken. Dus je moet en vergunning verlenen en mensen krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dat is natuurlijk niet het geval op het moment dat het gewoon rechtstreeks past in het bestemmingsplan en er geen voorbereidingsbesluit is. Dus daar zit een wezenlijk verschil. Doorlooptijd klopt. Die blijft 8 weken maximaal. De andere vraag is, Sluisstraat 19 is ook een heel apart geval. Daar staat echt juristenvoer, maar daar zit eigenlijk een gesplitst bouwvlak op. Daar zit een bouwvlak op voor het hoofdpand, wat hoger is. Daarin zit ook die aanduiding, daar moet een aaneengesloten een rijwoning zijn. Apart bouwvlak voor het achtergedeelte, wat lager is. Alleen maar de bedoeling geweest ooit om daar een lagere hoogte in op te nemen, om dat te verzekeren. Maar daar zit dan weer geen aanduiding op voor een bepaalde woning en daarom kun je dat daar niet tegenhouden. Dus het is ook nog eens een heel bijzonder geval, uniek in onze gemeente.
Goed, mevrouw Meunt, denk ik nog.
Mag ik ook nog een vraag stellen aan de ambtenaar? Begrijp ik het goed dat als we die splitsing in appartementsrechten op willen nemen in een voorbereidingsbesluit, ik hoor al dat de doorlooptijd niet langer is, alleen het college moet een extra beslissing nemen. Maar dat is alleen, of dat hadden ze toch al, er had toch al iets beslist moeten worden als er een bouwvergunning had moeten worden aangevraagd, alleen nu moet er een extra vergunning of in ieder geval toestemming worden gevraagd. En wat wij eigenlijk met dit voorbereidingsbesluit willen realiseren is onwenselijke situaties tegengaan. Dus als je dat ook voor die appartementsrechten opneemt, dan is het toch eigenlijk alleen maar een ontmoedigingsbeleid. Want degene die, of tenminste als de situatie gewoon niet schadelijk is voor de omgeving of iets dergelijks, dan zullen ze daar ongetwijfeld gewoon toestemming voor krijgen, pandeigenaren, om alsnog het pand te splitsen, lijkt mij. Dus het opwerpen van een extra belemmering in die zin, daar zou ik gevoelsmatig alleen maar voor zijn.
Ja, de wethouder.
Hetgeen wat meneer Van Houtert aangaf, dat was ook die bezwaarschriftprocedure dat die daar als extra belemmering opkomt. Dus omwonenden of andere belanghebbenden, die kunnen bezwaar aantekenen tegen hetgeen een college beslist om daar eventueel een andere bestemming op te geven. En daar hangen weer andere bezwaarperiodes aan. En ja, daar kan het proces wel aanzienlijk vertragen. Daar kan meneer Van Houtert ook nog wel iets meer over vertellen. Want we moeten wel goed weten wat we opnemen op het moment dat we hier daartoe besluiten.
Nee, dat mogen duidelijk, sorry voorzitter. Dat mogen duidelijk zijn, maar als ze een bouwvergunning nodig hebben, dan kunnen omwonenden ook al bezwaar maken tegen de aanvraag van de bouwvergunning. Inderdaad, het is dan een extra mogelijkheid, maar om onwenselijke situaties tegen te gaan, denk ik van, gevoelsmatig. Ik moet het nog terugnemen naar de fractie, maar dan denk ik, wat kan het kwaad?
Wel fijn, echt ouderwets juristen voeren. Dit is wel weer eens een keer leuk, maar er zit toch wel weer echt een verschil tussen, omdat op het moment dat alleen een vergunning voor het bouwen verleend wordt, ook alleen bezwaar gemaakt kan worden tegen die bouwtechnische aspecten. Dus een toetsing op brandveiligheid, draagconstructie, dat soort zaken. Op het moment dat je ook weer af moet gaan wijken van een voorbereidingsbesluit of bestemmingsplan, dan gaan er ook andere zaken een rol spelen. Dan moet je dus gaan kijken of het past in de leefbaarheid van de wijk, of er niet al te veel van dat soort situaties zijn. Dus dan krijgen mensen wel echt veel meer inhoudelijke argumenten om in bezwaar te kunnen gebruiken. Dus dat is wel weer een wezenlijk verschil.
Meneer Oortwijner.
En naar aanleiding daarvan, volgens mij zegt mevrouw Meulendijk al dat het de intentie is om te zorgen dat ongewenste appartementen niet worden gerealiseerd. En wij denken dat plaatsen waar dat appartementen niet ongewenst zijn, dat ook die niet ongewenst zijn voor de omgeving, en dat dus daar geen bezwaren gemaakt zullen worden. Dus vandaar lijkt het mij erg goed om het mee te nemen. En anders moet je het gewoon heel goed motiveren en dat lukt jullie vast.
Ik weet niet of er nog anderen zijn die nog opmerkingen hebben. Meneer Van Einde nog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u had het over appartementen op het toppenterrein. Maar dan hebben we het over nieuwbouw. Appartementen in bestaande bouw en nieuwbouw, valt er geen onderscheid aan te maken?
In dat geval denk ik niet, nee. Want het gaat eigenlijk gewoon om het gebruik van het soort woning. En ja, of er nou al gebouw staat of dat nog gerealiseerd moet worden, dat maakt daar op zich niet voor uit. Het is ook wel meteen weer een goed voorbeeld van een geval waarin je af kunt vragen of je daar dan uit willen sluiten aan de voorkant. Want ik kan me voorstellen dat daarnet bijvoorbeeld een topa-terrein wij een heel wenselijke ontwikkeling vinden, maar de directe buurman zou er heel anders over kunnen denken.
Goed, ik denk dat we tot een afronding moeten komen, want het is de vraag eigenlijk, kan dit voorstel naar besluitvorming? En een subvraag daaronder is, moeten daar de uitsluiting van appartementen aan toegevoegd worden, ja of nee? Want als dat nee is, dan gaat het ongewijzigd en anders dan zou er nog een wijziging op moeten plaatsvinden. Dus wie is er tegen dat het naar besluitvorming gaat? Niemand, dat is mooi. En wie wil er appartementen opgenomen hebben in het besluit?
Voorzitter, mag ik daar kort iets nog bij zeggen? Wat D66 betreft worden appartementen opgenomen indien het college dat wenselijk vindt.
Juist, maar dat is een maar, hè? Of een mits. Een mits is het eigenlijk. Maar even kijken, even terug. Wie wil er dat appartementen opgenomen worden in dit voorbereidingsbesluit?
Nou, mag ik daar even iets? Ik vind dat persoonlijk op dit moment heel lastig om daar nu al antwoord over te geven. Ik ik denk dat het goed is. In ieder geval, mijn voorkeur gaat er naar uit om daar even binnen de fractie goed uit te zoeken wat de mits en maren zijn. En dan daar een besluit over te nemen.
Maar dan gaat het ongewijzigd naar de raad en kan er iemand nog een amendement indienen.
Precies.
Goed, dan doen we dat. Dan gaan we het, ik dacht misschien kunnen we hier een meerderheid, en dan, maar dat lukt niet. Dus dan gaat het ongewijzigd naar besluitvorming en iedereen die daar de behoefte toe voelt kan een amendement indienen. Dank u wel, dan hebben we dit punt behandeld.
Mag ik nog iets op zeggen? Op het moment dat u met amendementen begint, om die graag van tevoren eventjes voor te leggen, dat we die kunnen toetsen en daar op de mitsen en maren kunnen wijzen. Want ik denk dat aan deze een heel gevoelig is en dat heel verstandig is om die van tevoren in ieder geval eventjes te toetsen.
Maar van akte, dus dat is een advies en een aanbod voor hulp. Goed, dan gaan wij naar de meerjarenprogrammabegroting.